Vanavond is Jacobus 2, vers 1 tot en met 3 aan de beurt. 1 tot en met 13 bedoel ik. Jacobus 2, vers 1 tot en met 13. Jacobus, een hele bijzondere brief onder alle brieven die in het Nieuwe Testament staan. Onder de algemene brieven. Brief van Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus. Degene die hem van heel dichtbij meegemaakt heeft. En zich met name richt op het praktische geloofsleven. Hoe ziet het geloofsleven er nou in de praktijk uit? Nou, daar is Jacobus heel duidelijk in. Laten we met elkaar lezen. Hoofdstuk 2, vers 1. Mijn broeders, houd uw geloof in onze Heer en Heer der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding. En er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. En gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neemt gij hier deze goede plaats? Maar tot de armen zoudt gij zeggen: ga daar staan of ga beneden bij mijn voetbank zitten. Zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? Doch gij hebt de armen smadelijk behandeld. Zijn zij niet de rijken die u geweld aandoen en die u voor de rechterbank slepen? Zijn zij het niet die de goede naam welke over u aangeroepen is lasteren? Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet gij wel. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want hij die gezegd heeft: gij zult niet echt breken, heeft ook gezegd: gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en handelt zo als mensen past die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Nou, een stukje waar best wel heel wat over te zeggen valt. We hebben het gehad over de vorige keer, over het woord. Dat we niet alleen hoorders moeten zijn, maar daders van het woord. We hebben erover gehad dat er in ons een woord geplant is, het in ons geplante woord. En dat het in ons geplante woord, dat staat in vers 21, moet wortelen, moet groeien, moet vrucht dragen. Dat is eigenlijk dat woord in ons leven. Dat woord wat ons verandert. En ja, daar gaat ook die gelijkenis over, over de zaaier. Het in de goede aarde gezaaide is hij die het woord aanvaardt. En het woord gaat vrucht dragen en het brengt vrucht voort tot wel honderdvoudig. Ja? Dat is eigenlijk dat in ons geplante woord. En daarom zegt Jacobus: het gaat er niet om dat we alleen maar hoorders zijn, maar ook daders. Dan ben je pas een echte hoorder. Nou, we hebben gezien aan het einde van het stukje, vers 27, wat nou werkelijk godsdienst is. Ware godsdienst wordt gekenmerkt door omzien, staat er, naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Nou, dat is heel praktisch. Als Jacobus deze brief schrijft, als je kijkt naar Paulus. Paulus die schrijft zijn brieven veel meer theologisch zo omhoog. Naar alles wat God doet, naar wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En Jacobus schrijft veel meer zijn brief. Wat kunnen wij doen? Hoe vertaalt onze relatie zich in de omgang met anderen? En wat is er belangrijk dat ware godsdienst leidt tot omzien naar mensen die het moeilijk hebben? Omzien naar mensen in, en dat staat er zo duidelijk, in hun druk, in hun beproeving, in hun moeite. En zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Nou, dat is hetgeen waar we het laatst over nagedacht hebben. Vanavond gaat het over wat doet het geloof nog meer in ons persoonlijk leven, maar dan ook in de omgang met anderen. In ons praktisch geloofleven wil Jacobus ons duidelijk maken dat er geen aanziens des persoons in ons leven aanwezig moet zijn. Nou, dat is nogal wat. Misschien best wel goed om daar vanuit dit stukje wat over na te denken. Ik vind het trouwens wel heel mooi zoals hij hier de Heer Jezus beschrijft in het eerste vers. Hij beschrijft de Heer Jezus hier, houd uw geloof in onze Heere der Heerlijkheid. Mooi, hè? Zo omschrijft hij hier de Heer Jezus, de Heere der Heerlijkheid. Hij heeft de Heer Jezus ook gewoon gekend als timmerman. Hij heeft de Heer Jezus ook gekend als zijn broertje. Hij heeft de Heer Jezus ook gekend gewoon als aards mens. En toch omschrijft Jacobus hem hier als de Heere der Heerlijkheid. Nou, we hebben het net gezongen in dat prachtige adventslied. Hij komt uit de heerlijkheid. Hij is de Heer der Heerlijkheid. En Jacobus heeft dat als broer van Jezus maar al te goed gezien, hoe de Heer der Heerlijkheid zich mengde onder het gewone volk. En bij de tollenaars was, en bij de zondaren was, en juist tegen die mensen inging waar je altijd zo tegenop zou kunnen zien. De Heer Jezus doorbrak als het ware de gewoonte. Nou, dat zie je hier heel duidelijk in dit stukje. We worden hier opgeroepen om vanuit het geloof, laat het maar even lezen in dat eerste vers, vrij, aan het einde staat dat van het eerste vers, vrij van aanzien des persoons te zijn. Vrij van aanzien des persoons. Nou, wat betekent dat nou? Een paar voorbeelden. Als u nou kijkt in 1 Samuel 16, daar wordt dat ons duidelijk gemaakt. Daar is Samuel in Bethlehem op zoek naar een koning. En dan komt hij bij Isaï. En Isaï die wordt gevraagd om zijn zonen te laten voorkomen, om uit die zonen een koning te kiezen voor Israël. En dan staat er in 1 Samuel 16, vers 6. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel, en dan komt het, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Nou, dat is een hele belangrijke les voor Samuel. Samuel, als je op het uiterlijk af zou gaan, dan zou jij op dit moment een verkeerde beslissing genomen hebben. En ik denk als wij eerlijk zijn, als wij misschien eens nadenken over ons leven, dan denk ik dat wij allemaal wel een keer een verkeerde beslissing genomen hebben, omdat we op het uiterlijk, op het finisje, op de schijn afgingen. Het kwam zo mooi over, maar het was het niet. Dus dat is de eerste les die je kunt leren hier in het stukje, die ook let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte. We kunnen soms zo onder de indruk raken van hoe mooi het eruit ziet. Maar de Heere God zegt, daar moet je niet op letten. Het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. Het gaat niet om het vlees, maar het gaat om de geest. Ja? Daar gaat het om. Nog een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, u hoeft het niet op te slaan. Maar dan zit er Jezus in de tempel, vlak bij de offerkist. En dan komen er een aantal van die geweldenaren bij langs. En die heel demonstratief gooien ze een heleboel geld vanuit hun overvloed in die kist. En dan komt er een weduwe langs. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Zo'n weduwe die eigenlijk liever niet gezien wil worden. Met twee kleine koperstukjes in haar handen. En die twee kleine koperstukjes, die gooit ze zo, ja, eigenlijk dat bijna niemand het ziet, in de offerkist. Maar er is er eentje die het wel ziet. Wij zouden misschien op dat moment een hele verkeerde beoordeling gemaakt hebben als we op de buitenkant afgaan. Maar God zag de binnenkant. Ziet u wat een valkuil dat het is, hè? Dat wij heel vaak afgaan op wat uiterlijk is. Ik las pas nog vanavond nog een stukje voor uit het Nederlands Dagblad aan Helene over de verschillende generaties die we hebben. De vooroorlogse generatie en dan de stille generatie en dan de babyboom generatie. En er zijn verschillende generaties geweest. En er zijn twee onderzoekers geweest, staat nu in het ND, die aan die vijf generaties, die heel herkenbaar zijn, een zesde generatie toegevoegd hebben. Vanaf de mensen die vanaf 1987 zo'n beetje geboren zijn. En zij gaan ervan uit dat het een, zij noemen deze generatie de grenzeloze generatie. En de grenzeloze generatie heeft als eerste kenmerk, deze generatie gaat af op uiterlijkheden. Het uiterlijke telt. Ik denk dat dat heel kenmerkend is voor deze tijd. Het uiterlijke telt. Dat was niet zo bij de vooroorlogse generatie. Het is heel interessant om te zien hoe die generaties na een aantal jaren weer andere generaties voortbrengen. En hoe de ene generatie twee generaties verder opvoedt. En wat daarvan terechtkomt. En het is heel wonderlijk om dat zo eens te lezen. Nou, over dat uiterlijk, misschien goed om dat even te lezen in 1 Korinthe 7. In 1 Korinthe 7 vers 2 Korinthe 7. Nee. Nou, ik heb dat vers verkeerd opgeschreven. Ik zal het vers citeren. Er staat letterlijk in ergens in Korinthe. Het uiterlijk van deze wereld. Oh, kijk eens. Ja, goed, ik heb het hier goed opgeschreven. Nou, ik ben een beetje dyslexisch wat betreft getallen. Goed. 7 vers 31. Ja. In 7 vers 31 daar staat, aan het einde, want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. Mooie kleren, die komen in de zak van Max of in de zak van Leger des Heils weer terecht. Mooie auto's, die komen op de schroothoop terecht. De nieuwste computers, zijn over 5 jaar weer afdankertjes. Gewoon al het uiterlijke, mooie gladde gezichten zijn over 1 jaar of 10 of 20 rimpelachtig. En de aardse tent wordt afgebroken. Nou, dit is zo kenmerkend. Het uiterlijke is bezig te verdwijnen. En als nou het uiterlijke ons de weg moet wijzen. Als we nou af moeten gaan in ons leven op het uiterlijke, dan worden we misleid. En dat is hetgeen wat de Heer ons heel duidelijk door Jacobus laat zeggen. Ga niet af op dat wat je uiterlijk ziet. Dat moet niet ons leiden, want dat verdwijnt. Nou, als Jacobus dan dat stukje zo schrijft, dan zegt hij, hoe reageren we dan? Hij zegt zo mooi in dat stukje van, we zijn samen vergaderd. Nou, dat spreken we wel aan als een oud vergaderingsbrand. Een vergaderingsbroeder, we zijn samen vergaderd rondom de Heer Jezus. En dan staat er, en dan komt er een man binnen, in een andere vertaling staat, met gouden ringen aan zijn vingers. Niet met 1 gouden ring, maar met gouden ringen aan zijn vingers. Nou, dat was vroeger in het oosten een statussymbool, hoor. Dat was rijkdom. En ook nog hele mooie kleren. Nou, als hij dan binnenkomt, iedereen die ziet hem gaan. Hier hoor, gaat u daar maar zitten. Zal ik nog een kussentje voor u pakken? Ziet u zo goed? Kunt u het zo goed zien? Wat zouden we zulke soort mensen met eer behandelen? En dan zegt Jacobus, en dan komt er een arme sloeberd binnen, met een versleten jasje en schoenen die hij niet op kan poetsen. En nou ja, je zou hem geen blik waardig keuren. En dan zeg je van, nou, er is achter nog wel een plekje hoor. Of ga dan anders maar staan als er geen plek is. Nou, zo vertelt Jacobus dat dus. En het kan best zijn dat Jacobus dat wel zo meegemaakt heeft. Want hij is per slot voor rekening, is hij daar de leidende broeder van de gemeente in Jeruzalem. Nou, Jacobus zegt, als het op zo'n manier gaat, als die uiterlijkheden ons als het ware leiden in een soort oordeel. Een oordeel van, oh, daar moet ik tegen opzien en daar kan ik op neerzien. Ergens is het zo dat onbewust zijn we altijd een beetje aan het meten. Als we mensen ontmoeten van, nou, kan ik hem aan of kan ik hem nou niet aan? Is hij een beetje van mijn niveau of is hij nou niet van mijn niveau? Staat hij nou boven of staat hij nou onder me? We zijn eigenlijk altijd een beetje aan het rechterspelen, aan het oordelen, aan het beoordelen. Nou, Jacobus zegt, als je dat doet, dan treed je op als rechter. Dan ga jij oordelen, ga jij beoordelen. En dan zijn het, en dan staat er letterlijk in dat 4e vers, het laatste stukje, dan zijn het verkeerde overwegingen, zie je dat woordje staan, verkeerde overwegingen waardoor we ons laten leiden. We laten ons leiden door verkeerde overwegingen. Door het uiterlijke. En ja, ik denk dat Jacobus daar heel duidelijk in is dat het niet goed is. Een verkeerde keuze. Misschien is het een goede vraag voor ons vanavond. Als hier staat dat je je door verkeerde overwegingen kunt laten leiden, dan is een hele belangrijke vraag voor vanavond. Laat u zich wel eens door verkeerde overwegingen leiden? Waardoor laten wij ons leiden? Door wat zichtbaar is? Of hebben we ook de moed om het zichtbare maar op de tweede plaats te zetten? En eens te kijken van, ik wil die persoon wel echt leren kennen. En niet aan de buitenkant. Want als je alleen maar op de buitenkant afgaat, en dat is dus die grenzeloze generatie van vandaag, dan wordt elke relatie maar heel oppervlakkig. Dat leidt tot vervlakking. Het is allemaal maar een klein beetje. Nou, het begin van de gemeente was werkelijk echt, werkelijk anders. Als je dat ziet in 1 Korinthe 1, vers 26... in 1 Korinthe 1, vers 26 tot en met 31. Ziet slecht, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. En dan hebben we het over een stelletje vissers en een tollenaar. En echt niet mensen van de hoogste kom af. Zeker niet. Dan staat er, niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren om dat wat niets is, aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heer. Nou, hier wordt dus die vergelijking gemaakt. Vindt u het erg om voor de wereld dwaas te zijn en te zeggen, ik geloof dat God deze wereld gemaakt heeft? Want dan ben je voor de wereld dwaas. Vindt u het erg om juist in de wereld aan te geven dat je zwak bent? Maar dan ben je voor God sterk. Waarom willen we zo aanzienlijk zijn, terwijl de Heer het onaanzienlijke uitgekozen heeft? Wat zijn we soms bezig om in aanzien over te komen bij mensen? Hè? Maar God die kiest het onaanzienlijke. Als we nadenken over de Here der Heerlijkheid, waar Jacobus het over heeft. Wat lezen van de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing. Dat zei hij was niet aan te zien. Hij was iemand waar je je gezicht voor verbergt. Waar je liever de andere kant naar kijkt. Dat was Jezus. Onaanzienlijk. Nou, hier zien we heel duidelijk dat Jacobus het toch wel heel goed bij het rechte eind heeft van mensen, ga niet af op dat uiterlijke. Ga niet af op het uiterlijke, want het blijft heel oppervlakkig. En het blijft vleeselijk. Want als je dat doet, dan ga je ervaren dat uiterlijke, die mensen die zich zo goed voordoen en waar je tegenop kijkt, dat uiteindelijk dat hele systeem zich tegen je gaat keren. Want hier staat op een gegeven moment, in het stukje daarna, dat kunt u in vers 6 zien, dat juist zij degene zijn die, zoals de Statenvertaling zegt, je overweldigen. Ja, dat staat in vers 5, het middelste stukje. Vers 6, daar staat, doch gij hebt de armen smadelijk behandeld. Zijn zij niet de rijken die u geweld aandoen? In de Statenvertaling staat, de rijken die je overweldigen. Die jou als het ware in bezit nemen, die jou zo imponeren dat je helemaal met hen mee laat gaan. Zijn zij niet die rijken die jou voor de rechter slepen, die jou gaan beoordelen? En zijn zij niet die rijken die uiteindelijk de naam van God lasteren, zoals in het zevende vers staat? Dat afgaan op het uiterlijke, dat keert zich op een gegeven moment zelf tegen je. En dat zien we hier duidelijk in de Jacobusbrief. Dan zijn er nog drie opmerkingen hier in dat stukje, die heel mooi in volgorde staan. Dan wordt er gesproken over de koninklijke wet. Ik denk dat dit de enige keer is dat deze uitdrukking in de Bijbel hier gebruikt wordt, in het achtste vers. Daar gaat het om de koninklijke wet die we moeten vervullen. Even verder wordt er over de wet van Mozes gesproken. En dat gaat in het negende vers. over de wet die een eenheid is met 10 geboden. En als je aan het ene gebod schuldig bent, dan ben je aan de hele wet schuldig. En in vers 12 wordt nog over een andere wet gesproken. Want in vers 12, daar wordt gesproken over de wet der vrijheid. En daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, over de wet der vrijheid. Ziet u het staan in vers 12, het laatste stukje? Dus de koninklijke wet, de wet van Mozes en de wet der vrijheid. Nou, die koninklijke wet wordt samengevat in de woorden, in vers 8, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan doet gij wel. Misschien is dat goed om die koninklijke wet. Weet u trouwens dat gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als je naar de 10 geboden kijkt, hè, in Exodus 20, dan komt dit gebod daar niet voor. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, staat niet in dat rijtje van die 10 geboden. Je kunt het pas later in Leviticus lezen. U kunt dat ook in de verwijsteksten wel terugvinden. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf is zo koninklijk, zo belangrijk. Want de Heer Jezus zegt in Matthäus 22, en mensen, dit is de koninklijke wet. En de Heer Jezus zegt hier dat in deze koninklijke wet eigenlijk alles samengevat wordt. Alles in één gebracht wordt. Want als je dat doet, dan ga je ook niet echt breken. Dan ga je ook niet stelen. Dan ga je ook niet doodslaan. Dan ga je ook geen vals getuigenis afgeven. Enzovoorts. Dan staat in vers 36, meester van Matthäus 22, wat is het grote gebod in de wet? Je zou bijna kunnen zeggen, wat is de koninklijke wet? Het grote gebod. En hij zei tot hem, gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dit is de koninklijke wet. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Nou, ik denk dat hetgeen is wat Jacobus zegt. Als je dat doet, dan ga je niet naar het aanzien des persoons iedereen op een bepaalde, in een bepaalde rubriek rubriceren. Nee, dan ga je in die persoon ook Christus ontdekken. De koninklijke wet. En dan wordt er gesproken over de wet der vrijheid, of nee, de wet van Mozes. Want dan staat er op een gegeven moment dat Jacobus zegt in vers 9, doch als je wel met aanzien des persoons handelt, dan zondig je. Dan zondig je. En hij zegt, en als je zondigt, al is het maar één gebod of één overtreding, dan ben je schuldig geworden aan de hele wet van Mozes. En dan ben je een overtreder van de wet. Hij zegt, en daarom is het zo belangrijk, in het 12e vers, dat we de wet van de vrijheid leren kennen. Niet de wet van Mozes van gij zult, maar die koninklijke wet die door de wet der vrijheid in ons leven vervuld wordt. En hoe werkt dat dan? Die wet der vrijheid. Die wet der vrijheid is niet van een wet die van bovenaf op ons gelegd wordt, die wij moeten vervullen. Maar de wet der vrijheid is de wet die door de Geest van God in ons gelegd wordt. Dat is de wet die niet op stenen tafelen geschreven is, maar de wet die op harten van vlees geschreven is, die in ons hart gegrift is, die van binnenuit komt. En ik vind trouwens een heel mooi vers uit Jacobus 8. Misschien is dat goed om dat als laatste nog te lezen. Romeinen 8, sorry. Romeinen 8, vers 2. Ja. Jacobus heeft niet zoveel hoofdstukken. Die heeft er maar 5. Romeinen 8, vers 2. In vers 1 daar staat, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Nou, de wet der zonde en des doods, dat was de wet die Mozes aan ons overgeleverd heeft. Gij zult. En die wet, ja, die bracht de dood. Die wet, die bracht de zonde. Door die wet werd ook de zonde in ons geprikkeld. Maar de wet van de geest des levens, die is veel sterker. Dat is veel sterker. Dat is de wil van God die door de Heilige Geest in ons uitgestort wordt. En Jacobus zegt, en die wet spreekt dan zo. Zo mooi, hè, dat hij had het net over hiervoor. Dat wij hoorders moeten zijn. En dan zegt hij ook in dat stukje daarvoor. Dat wij. Nou, misschien als we nog even dat in Jacobus zien. Dan zegt hij hier in vers 19 van hoofdstuk 1. Dat wij snel moeten zijn om te horen. En langzaam om te spreken. In Prediker staat letterlijk, laten uw woorden weinigen zijn. En daar staat wel meer, en dat zullen we ook straks zien over de zonde van de tong in het derde hoofdstuk, dat je met je mond, met de woorden, heel veel aan kunt richten. Soms nog meer dan met je handen. Je kunt met je handen soms nog veel meer pijn doen. Of met je woorden nog veel meer pijn doen dan met je handen. Nou, Jacobus die zegt hier aan het einde van het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. Spreek zo. Hoe spreken we? Vanuit die wet der vrijheid. Vanuit de geest van God, de geest des levens, de wet des levens. Spreek zo en handelt zo als mensen door de wet der vrijheid. Ik hoop dat ons spreken en ons handelen bestuurd wordt, geregeerd wordt door de wet der vrijheid. En de wet der vrijheid betekent niet van, ach, je mag alles wel zeggen. Zo van, je mag alles wel doen. Nee, de wet der vrijheid is Gods wet in ons. Ja, eigenlijk volbracht door de geest van God. En dan word je niet onbarmhartig. Maar dan staat hier, dan word je barmhartig. Ik denk dat het best wel heel schrijnend is als je die barmhartige Samaritaan ziet. Hè? Daar ligt die man langs de kant van de weg. En er komt een priester langs. En er komt een leviet langs. Wat was het ook alweer? Wat is ware godsdienst? Omzien. Ja? Ze lopen gewoon door. En dan komt die barmhartige Samaritaan. En die ziet om. En die helpt. Dat is geloofsleven in de praktijk. En daarom is het best wel heel mooi dat de Jacobusbrief, ook al is hij heel anders dan andere brieven, ons wijst op onze praktische verantwoordelijkheid hoe we het geloof handen en voeten geven in ons persoonlijk leven. Tot zover.